Goedemorgen allemaal. Ik krijg net te horen dat ik anderhalf uur mag spreken. Dus dat komt goed uit. Het is fijn om hier te zijn. En zoals Erik zei, het is de eerste keer dat ik hier ben. Maar als ik de zaal zo rondkijk, dan zie ik heel veel bekende gezichten. En dat vind ik leuk aan België, dat vind ik leuk aan Vlaanderen. Dat we klein genoeg zijn om elkaar regelmatig tegen te komen. En met sommige mensen gaat dat echt al een hele tijd terug. En dat doet mij deugd. Dat mensen God hebben leren kennen en doorheen de tijd trouw zijn gebleven. God is trouw, dat weten we. Maar dat mensen trouw zijn aan God, dat is niet altijd de realiteit. Ik ben Ilja Vizé. Ik stond blijkbaar al aangekondigd in het blaadje. Ik heb mijn vrouw mogen al een heel aantal jaar de gemeente in dienst voorgaan. Dat is heel fijn om te doen. We hebben 3 kinderen, een dochter van 12, een dochter van 9 en een zoon van 6. En ik ben verpleegkundige van opleiding. Ik heb 5 jaar in het brandwondencentrum in Leuven gewerkt. Heel toffe job. Maar ik kreeg de kans om van mijn hobby mijn beroep te maken. Het is te zeggen, ik ging al jaar en dag mee op kampen, christelijke kampen. En er kwam een vacature. Ik heb daarop ingetekend. En ik heb 7 jaar als vormingswerker bij PEV mogen werken. En daar heb ik Dennis leren kennen en Joris leren kennen. En nog een aantal andere mensen leren kennen. Frank, die ken ik al van nog lang daarvoor. Tot we met zijn caravan kwam naar dienstraining. En we samen in de caravan konden praten over het geloof. En hoe bleef jij daar? En hoe bleef jij daar? Ik heb er altijd heel hard van genoten. En ik heb 7 jaar voor PEV mogen werken als vormingswerker. En ook daar voelde ik op een gegeven moment de Heer roept mij voor iets anders. En ik vond het heel spannend, want God vroeg eigenlijk om mijn job op te geven. En toen zei hij van Ilja, vertrouwde mij zo ver dat ik voor u ga zorgen. Voor uw gezin ga zorgen. En in mijn hoofd was altijd, ja, zending, dat is iets van iemand die wordt geroepen en die gaat dan ver naar het buitenland en die gaat daar zending bedrijven. Maar de Heer sprak van, nee Ilja, ik roep u, maar ik roep u eigenlijk om thuis te blijven. Om u te gaan inzetten in België, voor mensen die u nog niet kennen, voor jongeren die zoekende zijn. En ik heb 5 jaar geleden gezegd van, Heer, dat doe ik. Ik en mijn gezin, wij willen u dienen. Dat was spannend. Dat is soms nog heel spannend. Maar ik weet wel dat God trouw is. Dat God zegt dat God is wie hij is. Wie hij zegt dat hij is. Deze ochtend wil ik met jullie gaan nadenken over toewijding. En een aantal liederen die we vanochtend gezongen hebben, is die kern eigenlijk al aan bod gekomen? In de kinderliederen, maar ook het laatste lied dat we gezongen hebben. Ik leg mijn leven in uw sterke hand. Dat is toewijding. Heer, ik geef u mijn leven. Dat is toewijding. En eigenlijk zijn er heel veel van die liederen die we samen zingen. Hebben die de grondslag toewijding. Ik heb een gedicht voor jullie meegenomen wat ik graag wil voorlezen. De man in de arena. Het is niet de criticus die telt, niet degene die ons erop wijst waarom de sterke man struikelt, of wat de man van de daad beter had kunnen doen. De eer komt toe aan de man die daadwerkelijk in de arena staat, zijn gezicht besmeurd met stof, zweet en bloed, die zich kranig weert, die fouten maakt en keer op keer tekort schiet, omdat het nu eenmaal onvermijdelijk is. Die desondanks toch probeert iets te bereiken. Die groot enthousiasme en grote toewijding kent. Die zich helemaal geeft voor de goede zaak. Die als het meezit uiteindelijk de triomf van een grootse verrichting proeft. En die als het tegenzit en als dat faalt, in elk geval grote moed heeft getoond. Die derde strofe, die desondanks toch probeert iets te bereiken, die groot enthousiasme en grote toewijding kent en die zich helemaal geeft voor de goede zaak. Dat is toewijding. Een andere tekst, die we vinden in de Bijbel, in 2 Kronieken 16 vers 9, die zegt, want de ogen van de Heer speuren over de aarde op zoek naar mensen die hem toegewijd zijn, zodat hij zijn grote macht kan tonen door hen te helpen. Ook daar weer die toewijding en het initiatief van God. Het is God die aan het rondzoeken is naar mensen die hem toegewijd zijn. En dan de belofte, zodat hij hen krachtig kan bijstaan. Zodat hij hen kan helpen. Als we dan gaan nadenken, maar wat betekent toewijding dan? Voor mij is dat volle overgave. Volledige gehoorzaamheid. En gehoorzaamheid is iets... Er zijn dingen die ik heel makkelijk vind om te gehoorzamen. Dingen die in mijn kraam passen, die in mijn straatje passen, vind ik niet moeilijk om daar gehoorzaam aan te zijn. Er zijn echter ook dingen die ik moeilijker vind. Als die van mij gevraagd worden, als ik mij toegewijd heb, die minder in mijn straat passen. Die minder mijn ding zijn. En er zijn zelfs dingen waar ik echt veel moeite voor moet doen om die te gehoorzamen. Dat ik het van mijn tenen moet gaan halen en zeggen, ja, maar ik heb mij toegewijd aan de zaak, dus ik doe dat. Voor mij een heel goed voorbeeld is vader naar zijn kinderen, ouders naar de kinderen. Als ouders kiezen voor een kind, dat betekent ook dat je toegewijd bent aan je kind. Dat wil dus zeggen, als je kind voor de vijfde of de zesde keer 's nachts wakker wordt, dat je een vijfde of een zesde keer uit je bed moet komen, moet opnemen, dat kind, met evenveel liefde als een eerste keer. En dat is best een uitdaging als je heel de nacht al amper geslapen hebt. En ik zie een aantal ouders knikken en bevestigen. Maar dat is moeilijk, dat kost u iets. Dan moet je soms vanuit je tenen halen en zeggen van nee, ik heb mij toegewijd aan dat kind. Ik wil met jullie gaan kijken naar een verhaal wat koning David op zijn sterfbed vertelt. Hij haalt zijn memoires op en we noemen het ook wel de helden van David. En ik wil met jullie gaan lezen 2 Samuel 23 vanaf vers 13. En daar zien we dat een aantal mannen daar de revue passeren. Die met naam en toenaam worden genoemd. En het stuk van 2 Samuel 23 vers 13 tot 17 komen daar ineens 3 mannen die juist niet met naam en toenaam worden vermeld. Die anoniem lijken te zitten in de memoires van koning David. Ik wil dat heel graag met jullie doornemen. 3 van de 30 hoofdmannen kwamen eens voor de oogst bij David in de grot van Adullam, in de vallei van Rephaim. Er waren toen Filistijnse troepen gelegerd. David hield zich in die tijd verschanst in de bergen, terwijl in Bethlehem een Filistijnse wachtpost was uitgezet. Op een keer, toen hij smachtte van dorst, verzuchtte David, wie geeft mij wat te drinken? Uit de waterput in de poort van Bethlehem. De 3 helden baanden zich een weg door het Filistijnse kamp en haalden water uit de put in de poort van Bethlehem. Maar toen ze ermee bij David kwamen, wilde hij er niet van drinken. Hij gooide het uit voor de Heer en zei, de Heer verhindert dat ik hiervan drink. En dat zou zijn alsof ik het bloed dronk van de mannen die hun leven hebben gewaagd om het te gaan halen. 3 mannen die David horen verzuchten. Ik heb dorst en ik hunker eigenlijk naar dat water uit de waterputten van Bethlehem. En instant die 3 mannen gaan water halen. In die put in Bethlehem. En die komen terug bij koning David. En die giet het uit. Nu is het goed om te weten van waar situeert dat verhaal zich? Want ja, koning David haalt dan naar boven op zijn sterfbed, maar dat is niet dan gebeurd. Als je terugscrollt, zijn er eigenlijk 2 mogelijkheden waarop dit stuk zou kunnen gebaseerd zijn. Het eerste stuk is 1 Samuel 22, vers 1 tot 3, ofwel 2 Samuel 5 vanaf vers 17. Het grote verschil tussen de 2 gedeeltes is, David is de gezalfde. Hij is op jonge leeftijd heel vroeg al gezalfd en hij zal koning worden. Alleen in het eerste deel, en het gros van de theologen verwijst naar dit stuk, in het eerste deel, 1 Samuel 22 vanaf vers 1 tot 3, is David eigenlijk nog geen koning. Hij is op de vlucht. Hij vlucht naar de grotten, naar de spelonken van Adullam. En daar zijn er mannen die zich bij hem voegen. En dan wordt hij gezien als aanvoerder van de groep daar. In 2 Samuel 5 is David koning. Als je dan deze tekst leest van die verzuchting en ik smacht naar water. Als de koning dat zou zeggen, zou dat kunnen klinken als een bevel. Ik ben in dienst van de koning, dus ik zet me in en ik ga dat water halen. Maar David is op dat moment nog geen koning. Hij is officieus leider van 400 mannen. En dat officieuze leiderschap heeft blijkbaar zo'n impact dat de mannen die daar met hem schuilen zeggen van wij zijn hem toegewijd. Wij zijn onze aanvoerder toegewijd. En als we dan geografisch eens gaan kijken, waar situeren we ons dan? Het centrum, zal ik maar zeggen, dat zijn de grotten van Adullam. Een heel complex. En Bethlehem ligt hier. De vallei van Rephaim ligt eigenlijk hier. Dus de mannen vertrekken van hier naar Bethlehem, water halen en terug. Nu, in die tijd hadden ze nog geen Google Maps, maar dat hebben we nu wel. Dus we kunnen ons een klein beetje inbeelden wat die afstanden dan zijn. En dat is ongeveer 33 kilometer. Bergachtig landschap. Dat wil ongeveer zeggen van hier, deze zaal in Herentals, naar de Wei van Werchter, daar een glas water gaan halen en terugkomen. Dat is ongeveer de afstand. Als we dat nu zouden doen, we zouden kletsnat worden van de regen, maar dat is geen vijandig gebied. Tussen Herentals en Werchter ligt er geen vijandige troep op de loer om ons te pakken. Dat was in dat geval wel zo. Die drie helden moesten door Filistijns grondgebied of Filistijnse troepen alleszins om dat water te gaan halen. En om terug te keren. Nu, stel dat er getrainde mannen zijn dat die ongeveer 6 kilometer per uur lopen. Dan moet je al stevig doorstappen, zeker als je omhoog en omlaag gaat. Maar stel een 5, 6 kilometer per uur, dan zijn die mannen ongeveer, stel dat ze heen en terug meteen gedaan hebben, 10 uur onderweg geweest. Dus op het moment dat David zegt, ik heb dorst, ik wil water uit de putten in Bethlehem, moeten nog 10 uur wachten op zijn water. Dat is een hele tijd als je dorst hebt, hè. Als je ergens dorst hebt, is dat lang wachten. Maar dat zegt wel iets over die toewijding. Dat die mannen dus instant die verzuchting horen en zeggen, wij gaan dat doen. En ik haal uit dit verhaal drie soorten van toewijding. De eerste toewijding is aan de aanvoerder, aan David. De drie van de 30, de helden van David, die hebben zich toegewijd aan degene die hen voorgaat. En zeggen van, waar jij gaat, daar volgen wij. De tweede toewijding is de toewijding aan de opdracht. Dus wist heel goed, dat is de opdracht. Water halen in de waterputten van Bethlehem. Niet meer, niet minder, geen afleiding, geen zijsprongen. Wij gaan water halen. Daar zijn we voor geroepen. En de derde toewijding is de toewijding aan elkaar. Die drie helden. Die zeggen van, we gaan samen. Ik geef u rugdekking. Ik ga met u mee om die opdracht te vervullen. Ik heb jaren het tienertentenkamp mogen trekken. Ik vind het heerlijk om met tieners te werken. En ik zie hier in de zaal ook dat er best veel jongeren zijn. Veel kinderen, klein, wat groter, tieners. En ik denk dat voor een gemeente heel goed is. Dat er een nieuwe generatie aankomt. En dat is fijn. En ook zo heb ik mogen ervaren om op tentenkamp te gaan. En als we op tentenkamp gaan, dan komen we op een lege wei. Je weet, over 5 dagen komen de tieners hier. Hier moet nog heel veel werk gebeuren, vooral als die mannen en die dames hier op de wei landen. En dan wordt er helemaal opgebouwd en geshort en noem maar op. Maar de avond voordat de tieners komen, zet ik de leiders rond het kampvuur. En zeg ik tegen hen, wat we nu gaan doen, is we gaan ons toewijden aan het kamp. We gaan ons toewijden aan koning Jezus. We gaan ons toewijden aan de opdracht die we krijgen. En we gaan ons toewijden aan elkaar. Want het is niet de vraag of er een moment komt tijdens het kamp dat je het even niet meer ziet zitten. Dat moment komt sowieso. De vraag is wanneer het dat moment gaat zijn. We gaan allemaal moe worden. We gaan allemaal een keer zoiets hebben van, wat doe ik hier eigenlijk? En de bedoeling is dat we één voor één tegen elkaar gaan zeggen, als ik op dat punt kom, als ik moe ben, als ik het niet meer zie zitten, dan zou het kunnen dat ik zo reageer. En ik zeg nu dat je mij erop mocht aanspreken. Ik zeg u, dat is een gouden formule voor uw leidersteam op kamp. Je geeft elkaar een vrijgeleide om op een positieve manier elkaar aan te spreken. Van, hé, ik zie dat het even niet gaat. Ik zie dat het moeilijk is. Zet je even aan de kant. Ga even op je bed liggen. En als we zo rond dat kampvuur zitten en we gaan één voor één de kring rond en we maken die toewijding, dan vormt dat een band. Dat zet de vizieren weer op scherp. Het is duidelijk dat we daar zijn om koning Jezus dicht bij de jongeren te brengen. Maar het is goed om te weten dat dat ook de opdracht is. Toewijding. In het verhaal aan aanvoerder David. Maar ik denk als we naar ons eigen leven kijken. Toewijding naar onze koning. Koning Jezus. Hoe ziet het eruit? Als wij zingen, ik ben u toegewijd, Heer. Mijn hart behoort u toe. Mijn hele leven geef ik u. Dan zeggen we eigenlijk nogal iets. Dat is wel de moeite. Ik ben heel blij met deze tekst. De laatste woorden van Matthäus. Er staat, en houd dit voor ogen. Ik, en dat is Jezus, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. En wat we net zagen in 2 Kronieken 16 vers 9, waar God zijn oog over de aarde gaat om te zien wie hem toegewijd is, zien we ook hier weer het initiatief van Jezus die zegt, maar ik ben met jullie, niet alleen vandaag, maar tot het einde der wereld. Tot het einde van dagen. En daar leven we nu in. Ik kan niet zeggen dat dit de laatste dagen zijn, daar wil ik me niet over uitspreken. Maar dat wil wel zeggen dat de woorden die Jezus toen gesproken heeft, vandaag nog altijd gelden. Dus het initiatief dat Jezus genomen heeft, dat is nog altijd iets wat wij met twee handen mogen aanpakken. En mogen zeggen van, Heer, u bent mij toegewijd, maar ik wil ook u toegewijd zijn. Ik wil ervoor zorgen, ik wil ervoor kiezen dat u geen randverschijnsel bent in mijn leven, maar dat u het centrum bent. Dat u mijn toetssteen bent. Dat u degene bent, mijn bron bent. Waar ik ga putten. En dat is geen knipperlichtrelatie. We hadden een gemeenteweekend, ik had een gesprek met een vrouw die bij ons in de gemeente komt. En zegt van, Ilja, ik wil mijn leven echt toewijden aan Jezus. Alleen op de vrijdagavond niet. De vrijdagavond, dat is mijn avond. Al de rest van de week wil ik mijn leven aan de Heer toewijden. Alleen die vrijdagavond wil ik dan niet, want dan wil ik tijd voor mezelf. Ik zeg, oh, dat is redelijk raar. En waarom wil dat dan? Ja, dan wil ik uitgaan en wil ik kunnen drinken en dan wil ik mezelf kunnen zijn. En toen dacht ik van, dat kan ik niet helemaal volgen. Want als ik langs de ene kant zeg, ik wil Jezus toegewijd zijn. En langs de andere kant van, ik wil toch nog een stukje in mijn oude leven staan. En de dingen doen die ik vroeger deed. Dat is voor mij geen volledige toewijding. Dat is een beetje hetzelfde als een toewijding van, ik ga naar mijn werk. En van 9 tot 5 doe ik mijn job. En dan kom ik thuis, dan hang ik mijn jas van toewijding aan de haak. En doe ik mijn eigen leven verder. Dat is geen toewijding. Toewijding is dag en nacht. Altijd en overal. Toewijding aan koning Jezus. En zeggen van, Heer, u bent mijn nummer 1. Toewijding aan de opdracht. Die mannen wisten heel goed water halen. Nu, als wij gaan nadenken over wat is onze opdracht, dan kom ik mensen tegen die van God heel duidelijk de opdracht hebben gekregen van, dit is de roeping op uw leven. Ik vind dat schitterend. Mensen die al van jongs af aan, of al misschien wat ouder, de roepstem hebben gehoord en zeer duidelijk weten van, dit is wat God van mij vraagt. Dat is mooi, langs de andere kant ook een hele uitdaging. U toewijden aan die missie heeft een grote verantwoordelijkheid. Want er komt een moment dat je voor de troon van God staat en God zegt van, kijk, wat heb je met die opdracht gedaan? Hoe is dat ermee omgegaan? Er zijn ook heel wat mensen die tegen mij zeggen, maar ja, ik weet niet wat God van mij vraagt. Ik weet niet wat de opdracht is. Ik weet niet wat de missie is die God op mijn leven legt. Dus ik altijd, ja, ik heb goed nieuws. Want hij heeft daar een boek over geschreven. En dat hebben we allemaal. De Bijbel staat vol met opdrachten die wij mogen uitvoeren. En als je niet weet van wat is de opdracht waar ik mij aan toe moet wijden, de Bijbel staat er vol mee. En ik heb er twee voor jullie meegebracht, die we eigenlijk, we kennen blindelings. Van voren naar achter, van onder naar boven, in meerdere talen. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. Een zeer duidelijke opdracht, denk ik. En de theorie kennen we allemaal. Want dat is een van die teksten die we al van de zondagschool meegeven als ze heel jong en heel klein zijn. En als ze een tekst die heel regelmatig terugkomt. Maar als we die moeten gaan omzetten naar de praktijk, wordt het een ander verhaal. Voor mij toch althans. Ik vind dat niet altijd even gemakkelijk. Om te zeggen van, Heer, ik heb u lief. Dat eerste deel is eigenlijk weer toewijding aan de koning. Maar dan krijg je het tweede gebod daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Nu, niet heel de wereld is uw naaste. Dat is sowieso niet. Dus je moet ook niet heel de wereld op die manier lief hebben. Uw naaste is uw cirkel van invloed. De cirkel van betrokkenheid. De mensen waar jij contact mee hebt, dat zijn uw naaste. En ik moet eerlijk zeggen, er zijn mensen in mijn leven waar ik helemaal geen moeite mee heb om die graag te zien. Mijn vrouw, mijn kinderen, 99,9 van de tijd is er absoluut geen moeite om die lief te hebben. Er zijn af en toe van die momentjes dat u net iets meer moeite kost, maar door de band genomen kost me dat geen moeite. Er zijn andere mensen die mij iets meer moeite kosten. Weet iemand wat een pet peeve is? Een pet peeve is eigenlijk een kleine onhebbelijkheid die als die ene keer voorkomt, geen enkel probleem, je stapt daar overheen, je maakt daar geen punt van. Maar een pet peeve is als dat herhaaldelijk gebeurt en je hebt er al iets van gezegd en dat gebeurt dan nog eens en nog eens en nog eens en na de 10e keer dat je daar iets van gezegd hebt, dan is het potteke vol en zegt hij van en nu is genoeg. Ik heb het al zo vaak gezegd, hoe is het nu toch mogelijk? En herken het, dat begint te borrelen, te koken en bam, dat ontploft. Na ene keer niet, maar na een 10e keer ontploft dat. Ik heb voor jullie een kleine bloemlezing meegepakt van pet peeves. Ik lees voor, en je moet maar zien of je er een aantal van herkent. Smakken en slurpen aan tafel. Ik zie al bevestigende knikjes. Bumperklevers. Je hebt drie soorten automobilisten. Je hebt mensen die altijd rechts rijden, die hebben absoluut geen last van bumperklevers. Die rijden rechts. Je hebt mensen, de bumperklever zelf, die soms het agressieve type zijn en dan nog eens met de lichten beginnen flikkeren. En je hebt de mensen die voor de bumperklever hangen. Ik zie herkenning. En de mensen die voor die een bumperklever hangen, dat zijn soms twijfelaars die zeggen van, wat gaan we doen? Ik ga van 120, ik ga me wel laten zakken naar 110. En ik kan hem zeker niet voorbij laten gaan, ik kan nog niet naar rechts. Sommigen durven al een keer even op hun rem te gaan staan, dat je even dat rood licht geeft. Ik vind dat super vervelend, als er zo in mijn gat plakt of tegen mijn bumper aan zit. Dat vind ik een ambetante. Nog een, misschien ook wel herkenbaar, is van je moet eigenlijk naar de wc op je werk en je zegt van ik ga thuis wel gaan. Dus je springt in een auto en je rijdt naar huis en je zegt van ik had toch beter op het werk nog naar de wc gaan. Begint wat te nijpen. En je komt net thuis en je krijgt de sleutels nog net in een stopcontact steken, dat is heel slecht. Niet doen, dan gaat er dingen ontploffen. Maar je steekt dus in het sleutelgat en je draait open en je haalt nog net naar de wc. En je zegt van het is gelukt. Hij kijkt naar rechts en wat zie je? Het lege rolletjesyndroom. Het laatste velgenscomplex. En je weet gewoon, er is iemand voor mij geweest. Die heeft die rol tot de laatste opgebruikt. En die wist dat er iemand naast hem ging, na hem ging komen. En heeft het vertikt om daar een andere rol te hangen. Super frustrerend. Als dat één keer voorvalt, geen enkel probleem. Maar als dat zo herhaaldelijk voorkomt, vind ik dat een hele moeilijke. Mijn oma, een van die haar pet peeves, waren tieners die een broek te laag hing. Die kon zich daar mateloos aan ergeren. En zij zei altijd, Ilja, Ik zou zo graag die broek omhoog trekken bij die tieners. Ik kan dat niet aanzien. Ik zeg, oma, als je echt een statement wilt maken, moet je die broek niet omhoog even, maar juist naar beneden trekken. Dan gaat een statement maken. Ze heeft dat gelukkig nooit gedaan. Een van de pet peeves van mijn vader is eten in de auto. Als kind, er moest nog maar een zak chips in de buurt van die auto komen en alle alarmbellen van mijn vader die gingen af. En je wist, ga ik niet meer eten in mijn auto. Ik heb er nog twee voor jullie, twee uit het leven gegrepen. Wie eet er Weetabix, Brinta of havermout? Bekend maar, steek je hand maar hoog in de lucht. Wat moet het doen als het kommetje leeg is? Spoelen. Water erin zetten. Niet laten staan op de ontbijttafel. Want wat gebeurt er? Bij ons kinderen, die eten dat graag. En ik maak het met alle plezier klaar. En het lukt niet altijd om dat bakje helemaal leeg te eten. Maar dan moeten ze dus naar school brengen. Dan gaan ze naar uw werk. En dan komen ze om 5 uur thuis. En dan moeten ze maar eens proberen om dat bakje schoon te krijgen. Dat is niet te doen. Wat eigenlijk heel simpel opgelost is. Mannen, is het bakje leeg, pakt uw bakje, zet het in de gootsteen en doet er zo laagje water in. Ik zeg dat bij ons thuis, ik denk 5 van de 7 ochtenden. En nog altijd gebeurt dat dus niet. En dan spring ik soms uit mijn vel. Dan vind je dat een moeilijke. Eén wat ik zelf, en dat is de laatste, heel veel moeite mee heb. Als ik ga winkelen, ben ik redelijk gestructureerd. Ik wil efficiënt winkelen in een Aldi of een Delhais. En ik weet mijn boodschappenlijstje, ik weet de rayons. En ik schiet door die gangen. En je weet, in een hip en een hup is die kar gevuld als je alleen in de winkel zou zijn. Ja, en daar komt het. Want er zijn altijd mensen die hun karretje in het midden van het gangpad laten staan. Je kunt er in de linksom, je kunt er in de rechtsom. En je vindt ook in de verste omgeving niet van wie dat karretje is. Super frustrerend. En je kunt niet ontploffen in zo'n winkel, maar je begint wel te koken op zo'n moment. En je hebt zoiets van, man, hoe is dat nu mogelijk? Hoe kan het nu zijn dat jij net komt winkelen op het moment dat ik hier ben? En dan komt die in tekst, ja, heb uw naaste lief als uzelf. En ik van, ja, Ilja, kom, schakelen, terugklikken, zo erg is het allemaal niet. Heb de mensen lief. En is er een derde categorie van mensen die u heel bewust, of misschien onbewust, tegenwerken. Die u in het verleden pijn hebben gedaan. Die u teleur hebben gesteld. De mensen die u diep geraakt hebben. Die soms heel dichtbij kunnen staan. Als deze tekst dan komt, heb u naaste lief als uzelf, dan kost me dat heel veel moeite. Dan zegt mijn hart, Heer, ik wil dat wel. Maar leer me alsjeblieft hoe. Want het heeft echt pijn gedaan. Het heeft mij echt geraakt. Help mij om die persoon graag te zien. Een tweede opdracht die we ook allemaal kennen. Mochten we die eerste helemaal onder de knie hebben, kunnen we aan de volgende beginnen. Soms kunnen we ook wat opdrachten combineren. Daar staat volgende, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn discipelen of leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Ook een vrij duidelijke opdracht. Maak alle volken tot mijn leerlingen. En toch zie ik dat we daar als kerk best moeite mee hebben. Nu, ik weet niet hoe het hier is, maar bij ons in dienst zie ik er gelukkig mensen bij komen. Zie ik gelukkig mensen die de weg naar God vinden en hun leven willen gaan toewijden. Maar het zijn de enkele. Als ik het vermenigvuldigingsmodel dat ik in Lucas tegenkom, en in Lucas 9 worden er 12 uitgezonden, in Lucas 10 zijn er al 72. Dan denk ik van, hé, daar zit een of ander systeem in, een of ander mechanisme, een vermenigvuldigingsprincipe in, waardoor de kerk groeit, waardoor de christenen groeien, waardoor dan mensen die zeggen, ik ben Jezus toegewijd, groeien. En ik zou heel graag die sleutels terugvinden om dat te gaan doen. Dat we terug discipelen kunnen gaan maken, net zoals deze tekst zegt. Dan weer mensen gaan mogen onderwijzen. En versta me niet verkeerd, ik ben super blij met die enkelen die God vinden en waar we samen mee op pad mogen gaan en die dat we alles mogen aanleren. Maar als ik heel eerlijk ben, is mijn gebed soms van: Heer, het is niet genoeg. Het zijn er maar een paar. Ik zou zoveel meer willen zien. Het zou mooi zijn als het echt vermenigvuldigt. Stel u voor dat binnen dit en 5 jaar deze zaal te klein is. Ik kwam hier binnen en daar was iets van: wauw, wat een zalige zaal is dit. En ik heb zowel de bumpy road gehoord van een aantal van jullie, hoe dat tot stand gekomen is. Maar hoe mooi het ook is. Hoe mooi zou het zijn om over 5 jaar zeggen van: ja, onze gemeente is zo vermenigvuldigd, we passen er niet meer in. We moeten op zoek naar een nieuwe zaal. Dat is een logistiek probleempje misschien. Maar dat is wel wat deze tekst zegt. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn discipelen. De laatste toewijding is die toewijding aan elkaar. En in een gemeente heb je eigenlijk heel veel speelterrein, zal ik maar zeggen. Oefenterrein. Om u toe te wijden aan elkaar. Stel, ik zou zeggen: Erik, ik zie dat je dorst hebt. Wacht even, ik ga naar de wei van Werchter. Ik ga een glas water voor u halen. Door weer, door wind. Het gaat even duren, dus geduld. En ik kom terug. Ik kom hier: Erik, alstublieft, uw water. En wat doet Erik? Hier kan ik niet van drinken. En ik kap het uit. Dat is waanzin in ons hoofd. Wie zou er zo zot zijn om dit te gaan doen? Ik heb niet veel van, sorry. Maar in dat stuk van de 3 helden van David zien we dat er dus 3 mannen waren die zich zo toewijden aan elkaar om te zeggen: wij gaan dat doen. Ik wil me toewijden aan die aanvoerder. En ik geloof heel sterk dat het geen eenrichtingsverkeer is. Toewijding gaat over leeftijdsgrenzen heen, gaat over of je nu man of vrouw zit, jong, oud, gemeenteleiding, muzikant, net voor de eerste keer binnenstappend. Toewijding is iets wat we naar allemaal kunnen. En dus eigenlijk zeggen tegen elkaar: ik wil voor u de extra mijl lopen. Ik wil de dingen die voor mij ook moeilijk zijn, die wil ik best voor u dragen. Het zijn die dingen waar ik zelf niet voor sta te springen, maar ik heb mij toegewijd. Dus ik wil dat doen. Ik wil, met wie ik ben, mijn christen zijn, zeggen: ik draag mijn steen bij. En een gemeente is daarin een heerlijk platform om dat te kunnen doen. Maar het geheim of de sleutel zit hem in het collectief. Als een van de 3 helden had gezegd van: jongens, halverwege, bekijk het maar. Dan weet ik niet of dat water was teruggekomen. Als wij gaan voor toewijding naar elkaar, maar de helft van de zaal zegt van: ja, maar ik ga dat toch niet doen. Of ik ga me toewijden, maar een stukje. Maar als we als gemeente kunnen zeggen: als gemeente willen wij ons toewijden aan Koning Jezus. Als gemeente weten we heel duidelijk wat de opdracht is. En als gemeente kiezen we ervoor om ons toe te wijden aan elkaar. Dan denk ik dat we een heel sterk statement kunnen maken naar de buitenwereld. En dat we die opdracht die we gekregen hebben, vorm kunnen gaan geven. En het mooie is, die belofte in die tekst van 2 Kronieken 16 vers 9. Want de ogen van de Heer die speuren over de aarde, op zoek naar mensen die hem toegewijd zijn. En nu komt het: zodat hij zijn grote macht kan tonen door hen te helpen. Wat een belofte. Als wij toegewijd zijn, dan gaat God ons helpen. Dan zet hij zijn kracht en zijn macht in om dichtbij te komen. Ik wil heel graag voor jullie bidden, ter afsluiting. Heer, ik wil u danken voor deze gemeente in Herentals. Heer, broeders en zusters die u kennen of willen leren kennen. Heer, dank u dat we mogen stilstaan bij toewijding en wat dat betekent. Zowel in de liederen die gezongen werden, Heer, maar ook in uw woord. Heer, het verhaal van die helden van David die op pad gaan en zich toewijden aan David, zich toewijden aan de opdracht, zich toewijden aan elkaar. Heer, daar kunnen we iets van leren. Heer, mijn gebed is dat deze gemeente zich in deze plaats 100% mag toewijden aan u. Als gemeente, maar ook als individuele mensen. Individuele christenen. Heer, mijn gebed is dat we ons mogen toewijden aan de opdracht door u gegeven. Heer, dat we ons ook mogen toewijden aan elkaar. Heer, en u bent de naprediker van elke boodschap. En mijn gebed is deze ochtend dat u blijft nawerken. Heer, in ons hart misschien ook wel spreekt en ons aanvuurt op welke van de terreinen wij opnieuw onze toewijding mogen uitspreken. Heer, mijn gebed is dat u dichtbij komt en dat u het heel duidelijk spreekt. Heer, dat toewijding iets is wat ons leven drijft. Iets is wat we mogen zeggen van kijk, ik zet Koning Jezus in het middelpunt van mijn leven. En als ik het doe, zeg en onderneem, toets ik daaraan af. Amen.